Er staat:
Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer, door welke we hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenken, alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot jullie te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen ten einde gij versterkt zou worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beiden, Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover. We hebben inderdaad de vorige keren een inleiding gehouden over deze brief. We hebben gesproken over de aanleiding van de brief en de omstandigheden, de wat ingewikkelde omstandigheden waarmee we kennis maken wanneer we deze brief openen, omdat we via het boek Handelingen immers van Jeruzalem in één keer verhuisd zijn naar de hoofdstad van de toenmalige wereld, naar Rome. We hebben gezien hoe merkwaardige situatie dat is, dat de voortgang van het evangelie gaat van Jeruzalem naar Rome. Daar hoef ik dus nu niks meer over te zeggen. En het lijkt me goed om maar gewoon te beginnen vanavond met de bespreking van de versen zoals we ze hier tegenkomen in hoofdstuk 1. En ik heb er al op gewezen dat Paulus, wanneer hij deze brief opent, begint met zichzelf te noemen, zijn eigen naam, wie hij is en in welke hoedanigheid hij deze brief schrijft aan de gelovigen, in de eerste plaats die in Rome. En hij zegt dan dat hij een dienstknecht is van Jezus Christus en een geroepen apostel. En vervolgens afgezonderd tot het evangelie van God. Daartoe was Paulus afgezonderd. Hij was door God zelf getrokken midden uit de wereld, midden uit zijn eigen bestaan en midden uit zijn eigen plannen en leven. En hij was door God gegrepen en God had hem een plaats gegeven in zijn werk. Hij was daartoe afgezonderd uit de wereld en afgezonderd tot het evangelie van God, want daar was hij inderdaad een dienaar van. Nu is het zo dat hij meteen, wanneer hij de term evangelie van God gebruikt, eerst begint met dat evangelie van God toe te lichten. Ik heb er vorige keer al op gewezen dat hij achtereenvolgens spreekt over het evangelie van God, en dan, vers 3, van zijn zoon, en dan aan het eind van vers 4, Jezus Christus onze Heer. Het evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus onze Heer. Dat is de uitgebreide naam of omschrijving die hij geeft aan het evangelie. Dat wil zeggen dat evangelie waar hij hierover spreekt in deze brief. Dat neemt niet weg dat hij, behalve dat hij er ook een uitgebreide naam aan geeft, bovendien dat nog toelicht met allerlei tussenwerpingen die in de Statenvertaling dan ook keurig tussen haakjes gedrukt staan. Dat is gedaan opdat we ze ook een keer deze versen zouden lezen, waarbij we de stukken tussen haakjes zouden overslaan om de zin, om het zinsverband namelijk vast te houden. Paulus schrijft nogal eens in vreselijk ingewikkelde, gecompliceerde zinnen. En het is altijd nuttig om af en toe de tussenzinnen tussenuit te laten om de hoofdzin vast te houden. Om de hoofdgedachte dus ook te volgen. Die hoofdgedachte is dat het hier gaat om het evangelie van God. Van zijn zoon, Jezus Christus onze Heer. Maar Paulus licht dat toe, want zodra hij zegt evangelie van God, dan is een toelichting op zijn plaats, want dan zegt hij in vers 2... het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. De eerste bijzonderheid die Paulus in deze brief opmerkt omtrent het evangelie van God, is dat God dat van tevoren beloofd had. God had van tevoren dat evangelie beloofd. En misschien ontgaat u bij het eerste gezicht de strekking daarvan, maar het is toch niet voor niks dat er nog bij staat hier. Immers... het is misschien een verrassing voor u, maar het is toch zo dat in de schrift meerdere evangeliën voorkomen. En dan heb ik het niet over Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, de zogenaamde evangeliën of evangelisten, maar dan heb ik het om verschillende boodschappen die in de schrift naar voren gebracht worden. Het is een belangrijke zaak, speciaal voor een christen natuurlijk, om het onderscheid tussen die verschillende evangeliën te kennen. Ik zal er nou niet al te diep op ingaan, omdat het hier ook immers niet aan de orde is. En bovendien, ik heb dat vorige keer ook al een klein beetje gedaan. Maar de zaak is dat het evangelie van God waarover Paulus hier spreekt, is een evangelie wat God tevoren beloofd had. Een evangelie dus wat aangekondigd was door de profeten staat, door zijn profeten. En dat in de heilige schriften. Dat betekent dat het evangelie van God wel degelijk gefundeerd is rechtstreeks op het Oude Testament. En niet via een ingewikkelde toepassing of zo, of een typologische toepassing, of een vergeestelijking, of hoe dat allemaal heten mag. Nee, een rechtstreekse. Het gaat erom dat de boodschap die in dat evangelie van God naar voren komt, dat die boodschap wel degelijk in het Oude Testament werd aangekondigd. Dat is namelijk de boodschap, als ik het nou vlug zeg, is het de boodschap die spreekt over hoe een zondaar, iemand die dood is in zonden en misdaden voor God, hoe een zondaar voor God gerechtvaardigd kan worden. Hoe een zondaar die des doods schuldig is, hè, want de bezoldiging der zonde is de dood, zegt Paulus in dezezelfde brief. Hoe een zondaar die des doods schuldig is en die stof is en dus tot stof wederkeert, want dat wordt nergens op teruggekomen, het wordt nergens wedersproken ook in de schrift. Hoe zo iemand die alleen maar de dood voor zich heeft, desondanks eeuwig leven ontvangt. Of kan ontvangen. Dat is de inhoud van dat evangelie van God. En het punt is dat Paulus hier zegt, dat is tevoren beloofd. Er is weliswaar niet tevoren uiteengezet hoe dat precies zou gebeuren. Dat gebeurt in deze brief. Dat zullen we later ook zien. Maar het punt is dat het Oude Testament wel degelijk heeft aangekondigd dat er eeuwig leven zou komen, dat er een nieuwe schepping gemaakt zou worden, dat zondaren met God verzoend zouden worden, et cetera, et cetera. En dat er uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou komen die bovendien nog bevolkt zou worden met mensen. En van de aarde is dat zo gek nog niet, maar van de hemel is het natuurlijk wel vreemd. Mensen in de hemel. Dus vanuit het Oude Testament toch een betrekkelijk moeilijke gedachte hoor. Maar hoe dan ook, het zijn dingen die tevoren beloofd waren. En waarom staat dat er nou zo uitdrukkelijk bij? Wel, er is een heel eenvoudige reden voor. Dat is namelijk omdat er ook een evangelie is wat helemaal niet tevoren beloofd is. Want dat kan natuurlijk ook. Er kan een boodschap zijn die zomaar van de ene dag op de andere dag gepredikt wordt. Dat is ook niet zo moeilijk. Dat is meestal met boodschappen zo, hè? Die komen ineens op. Of daar hoor je op een gegeven moment voor het eerst van. Wel, deze boodschap van het evangelie van God van zijn zoon Jezus Christus onze Heer was tevoren beloofd. Dat staat hier ook. We zullen ook zien dat Paulus steeds bij het verklaren van dat evangelie ook inderdaad teruggrijpt op het Oude Testament. Niet al te veel natuurlijk, omdat hij niet schrijft tot Joden. Niet in eerste plaats dus tot hen die geacht worden de wet te verstaan. Maar desalniettemin, hij beroept zich op het Oude Testament. Het eigenaardige is nu dat we vanuit deze eerste versen van deze brief meteen door zouden kunnen slaan naar de laatste versen van deze brief. En dan blijkt dat we daar een parallel tegenkomen, wat ook in het slot van deze brief, eigenlijk in het naschrift van deze brief, wordt gesproken over het evangelie. Tenminste, Dat is misschien wat we denken, maar het is in wezen natuurlijk niet zo. Er staat namelijk in vers 25, nadat aan het eind van vers 24 al amen gezegd is. En dan ben ik nog heel gematigd, want het is natuurlijk zo dat na hoofdstuk 15, vers 33, het laatste vers van hoofdstuk 15, al amen gezegd wordt. Daar is de brief feitelijk al af. En heel hoofdstuk 16 is één lang naschrift, eigenlijk. En ook in hoofdstuk 16 wordt een keer amen gezegd, namelijk aan het eind van vers 20. En dan wordt er nog eens een keer amen gezegd aan het eind van vers 24. Dan is de brief al drie keer afgesloten. Dat lijkt me wel genoeg, hè? Maar dan komt er toch nog iets achteraan, namelijk in vers 25. Daar staat, hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische geschriften naar het bevel des eeuwige Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dezelfde alleenwijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En dan is het weer amen en nou is de brief echt af. Theologen leren over het algemeen dat die versen vanaf vers 25 tot en met 27 later erachteraan gevoegd zijn door de een of andere theoloog. Dus dat vind ik altijd leuk, moet ik altijd om lachen, hè? Ja, want dat zou een theoloog gedaan hebben dan. Dan kun je nagaan hoe onbetrouwbaar die jongens soms zijn. Ik zei soms. Ja, ik zeg het er maar even bij. Het is natuurlijk niet altijd zo. Maar verder zijn er ook die zeggen, heel hoofdstuk 16 hoort er niet bij, want een hoofdstuk 15 is amen, dan kan hoofdstuk 16 er niet meer bij horen. Maar denk erom dat hoofdstuk 16 erbij hoort. Alleen men snapt niet waar Paulus het over heeft. En dan zegt men, dat moet de een of andere verwarde theoloog erachteraan hebben geschreven. Want men begrijpt dan niet hoe Paulus in hoofdstuk 1 vers 1 en 2 kan spreken over het evangelie niet van Paulus, maar het evangelie van God, namelijk van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heere, en dat het evangelie dan bovendien nog van tevoren beloofd is, en hoe je dan aan het eind van de brief, eigenlijk in het naschrift, kan schrijven over een evangelie niet van Jezus Christus of van God of weet ik veel, maar gewoon een evangelie van mij, zegt Paulus. Ben ik niet helpen, het staat er, hè? Mijn evangelie. En dan zegt hij bovendien dat dat een evangelie is wat altijd verborgen is geweest. Dat is helemaal niet beloofd van tevoren, dat was absoluut niet bekend. Dat is pas veel later geopenbaard, namelijk via mij, zegt Paulus. Via mijzelf, via Paulus. Wat hij ook later in de volgende brieven natuurlijk bevestigt. Waar het nu om gaat is dat Paulus hier in hoofdstuk 1 vers 1 spreekt over het evangelie van God. Dat is een boodschap die de redding van zondaren op het oog heeft, die daarmee verband houdt, die verband houdt met de verzoening der wereld voor God. En dat is een bekende boodschap, dat is een boodschap die van tevoren werd aangekondigd, dat er een tijd zou komen waarop de gevangenen bevrijding zou gepredikt worden enzovoort. De Heer Jezus citeert dat ook ooit ergens, ik meen dat het was in Nazareth, in de synagoge, hè. De gevangenen bevrijd zouden worden, dat de zieken genezen zouden worden, meer van dat soort dingen. Dingen die allemaal beloofd waren, die met dit evangelie wel degelijk samenhangen. Op een of andere wijze. Maar het neemt niet weg dat er vervolgens ook een andere boodschap is in de schrift. Zelfs verschillende, want we praten nou nog maar over twee, maar er zijn in wezen nog meer evangelieën in de schrift. Eén daarvan is bijvoorbeeld het evangelie van het koninkrijk. Wat een hele fase verder is. We krijgen namelijk altijd eerst te maken met dit evangelie van God over de redding van een zondaar. Maar daarop volgt bijvoorbeeld, dat is deel 2, het evangelie van het koninkrijk. Wat vervolgens leert dat een ieder die tot geloof gekomen is op grond van dit eerste evangelie, dat die hier op aarde dat koninkrijk van Christus zal binnengaan wanneer dat tenminste gevestigd wordt. Dat is het vervolg erop. En ik spreek nu over wat we dan het duizendjarig rijk noemen, of het Messiaanse rijk, of maakt me niet uit. Maar het gaat over de prediking van het koninkrijk van God op aarde. Dat is ook waar Matthäus 24 over spreekt. Waar de Heer Jezus over spreekt in Matthäus 24. Dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden aan alle volkeren, en dan zal het einde komen. Een boodschap met betrekking tot het koninkrijk. En van de Heer Jezus staat ook dat hij dat evangelie van het koninkrijk predikte. Dat deed Paulus niet. Daarom was ook Paulus een oneenigheid met name Petrus en eventueel de andere apostelen. Omdat Paulus niet het evangelie van het koninkrijk predikte, eenvoudig omdat de Heer Paulus had geopenbaard dat het koninkrijk voorlopig op aarde niet geopenbaard zou worden. Het was natuurlijk jaren later dat Paulus dat geopenbaard werd. Hè? Het was jaren al na de dood en opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus. En nadat Israël haar Messias verwierp, openbaarde de Heer aan Paulus dat dat koninkrijk voorlopig niet zou komen. Maar hij openbaarde aan Paulus vervolgens ook wat er dan wel zou gebeuren, wat God wel dan deed in die tussentijd en in afwachting van dat koninkrijk. En die boodschap, die dus te maken heeft met de positie van de gelovigen terwijl het koninkrijk verborgen is, dat het evangelie waarvan Paulus zegt, dat is van mij, dat is mijn evangelie. Dat is niet van tevoren beloofd. Dat kon natuurlijk ook moeilijk. Maar het is achteraf bekendgemaakt. Het is wel bekend geweest bij God, daarom was het dus verborgen, maar het is geopenbaard via Paulus. En in alle brieven spreekt Paulus over die dingen. Over die dingen die verband houden, niet met hoe het moet met een ongelovige, maar die dingen die betrekking hebben op een gelovige, iemand die inmiddels tot geloof gekomen is. Want wat oorspronkelijk in Handelingen 2, zal ik maar zeggen, maar ook daarvoor gepredikt werd aan Israël, was dat als Israël tot geloof zou komen, en dus tot wedergeboorte, dat de Heer dan vervolgens zijn koninkrijk over Israël en de andere volkeren zou oprichten. Maar aangezien Israël niet tot geloof kwam, kwam dat koninkrijk ook niet. Maar er waren wel mensen die tot geloof kwamen, en over hen leert de apostel Paulus dat zij deel uitmaken van een verborgen koninkrijk wat niet geopenbaard wordt en wat ook niet met de aarde te maken heeft, maar met de hemel. En dat zij zelf, die gelovigen zelf, verborgen zijn, niet geopenbaard in de wereld, maar verborgen zijn in Christus bij God, om die term dan maar te citeren. En dat is het evangelie van de verborgenheid, ook wel genoemd het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Zo wordt het ook genoemd, of kortweg, mijn evangelie, zegt Paulus. En u spreekt er vele malen over. Het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben. Het evangelie der verborgenheid, dat ik moet prediken. Al zat hij dan ook in de gevangenis. Dat is geen probleem, de gelovigen kwamen bij hem, dus ik kon er makkelijk over prediken. Waar het om gaat is dat we die dingen uit elkaar moeten houden. En moeten zien dat er evangelieën in de Bijbel zijn, meerdere, ik heb er nu 3 genoemd, er waren er nog meer hoor. Maar dat er evangelieën zijn in de Bijbel die zich van elkaar onderscheiden, die ook wel in een logisch verband tot elkaar staan. Maar slechts het evangelie van God, wat hier genoemd wordt, dat is dat evangelie, die blijde boodschap, die van God afkomstig is en die spreekt over zijn Zoon, namelijk Jezus Christus onze Heere, en die dus leert hoe de gelovige die vereenzelvigd wordt met Christus, gestorven en begraven en opgewekt is. En daarna volgt de volgende boodschap, dat is dat de gelovige van deze bedeling bovendien, dus naast het feit dat hij gestorven en begraven en opgewekt is met Christus, dat hij bovendien met Christus ook ten hemel is gevaren. Dat is van tevoren niet beloofd. Dat lees je in het hele Oude Testament niet. Nee. Dan kom je er echt niet tegen. De hemelvaart van de Heer Jezus is ook de meest verontachtzaamde Bijbelse waarheid. De meest verontachtzame waarheid omtrent de Christus. De positie van Christus nu, terwijl het koninkrijk op aarde niet openbaar wordt. En terwijl dus het koninkrijk en die koning verborgen zijn in de hemel. Dus de boodschap voor de gelovigen wel. Als wij dan als gelovigen vereenzelvigd zijn met Christus, dan zou dat betekenen dat we dus met Christus geopenbaard worden hier op aarde in zijn koninkrijk. Maar aangezien de wereld Christus verwerpt, zegt Johannes, zijn wij ook met hem verworpen. De wereld kent ons niet, omdat ze hem niet kent. En dan zegt Paulus erachteraan, en aangezien wij dus vereenzelvigd zijn met Christus, en Christus inmiddels gezeten is in de hemel, omdat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Dat was trouwens Petrus, even er tussendoor. Daarom zegt Paulus, zijn ook wij nu met hem gezeten in de hemel. Want als we met hem gestorven, begraven en opgewekt zijn, zijn we met hem gezeten in de hemel. En die laatste boodschap omtrent onze positie in de hemel, dat is die boodschap die tevoren niet beloofd is, maar die verborgen gehouden is en die alleen en uitsluitend via Paulus geopenbaard is. Nou, er zal morgen een test over zijn, denk ik. Leest u de brieven van Johannes maar na, of de brieven van Petrus of van Jacobus. Daar vindt u niets over een positie in de hemel. Daar vindt u wel iets over eeuwig leven en over een koninkrijk en meer van dat soort dingen en over een nieuwe aarde zelfs, maar niet over een positie van de gelovigen in de hemel. Dat vindt u zelfs in de evangelie niet. Nee. En zelfs wanneer de Heer Jezus in Johannes 14 zegt, in het huis mijn vaders zijn vele woningen, en ik ga heen om uw plaats te bereiden, en wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Dan komen de discipelen bij me zeggen, en waar gaat u dan heen? De Heer zei, waar ik heen ga, weet gij. Maar de discipelen zeggen, nee, wij weten dat helemaal niet. En wij zijn er als de kippen bij om te zeggen, ja, de Heer spreekt daar over de hemel. Maar waarom hadden de discipelen dat dan niet door? Eenvoudig omdat die hele hemel niet genoemd wordt. En ze hebben er ook vast niet aan gedacht. Want het huis des vaders, het huis van God, stond tot voor kort altijd in Jeruzalem. Dat was de tempel, het huis Gods. En zelfs christenen praten nog zo over hun kerkgebouwen. Het huis Gods. Het huis van zijn vader. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, wordt gezegd daar tot gelovigen uit Israël. Ze kunnen alleen maar gedacht hebben aan Jeruzalem. Daar moest plaats bereid worden voor de Messias. En voor de troon. Ze wisten het niet. En wanneer ze dan vragen en zeggen, Heer, we weten niet waar u heen gaat, dan geeft de Heer niet eens antwoord. En dan zegt hij ook niet, snap jullie dan niet dat ik praat over de hemel? Wel, nee. Dat is daar niet aan de orde. Dat wordt er pas later, kan er pas later ingelegd worden, maar op dat moment was het uitdrukkelijk verborgen voor de discipelen. En de woorden die de Heer Jezus in Johannes 14 uitspreekt, dat zijn deze woorden dus, die zijn zo dubbelzinnig als maar kan. Want die kun je toepassen inderdaad op Israël, op Palestina, beloofde land waarheen Israël terugverzameld zou worden. En waar ze ooit zullen zijn waar hij is, namelijk in Jeruzalem. En in het beloofde land, het land wat aan de vaderen beloofd was, wat ze erfelijk zouden bezitten enzovoort. Een eeuwig koninkrijk op de troon van David en noem al die dingen maar op. Dat ligt allemaal in die woorden opgesloten. Maar dat het ook een toepassing had op ons vandaag aan de dag, terwijl het koninkrijk verborgen is. Dat kunnen de discipelen niet geweten hebben, want die boodschap was daar verborgen. Het is pas geopenbaard via de apostel Paulus. Maar ik moet er meteen achteraan zeggen, niet in de Romeinenbrief. Want hij kondigt het juist aan het eind van de Romeinenbrief. Nadat de brief al 3 keer is afgesloten, komt in naschrift van, denk erom, dit was niet alles. Hadden we zelf ook kunnen bedenken. Want als we de Romeinenbrief lezen, zullen we merken dat hij ophoudt inderdaad bij de opstanding van Christus. Verder gaat het niet. Want het vervolg erop, namelijk de hemelvaart van Christus, dat is waar Efeze 1 mee opent. En waar Hebreeën 1 mee opent. Om maar eens wat te noemen. En tot op zekere hoogte opent zelfs 1 Korinthe 1 ermee. Dat is wat moeilijker terug te vinden, maar in feite is het wel zo. Dat is het onderwerp van volgende brieven. Dat is wat daarna komt. En daarom, voordat men ook maar iets kan begrijpen van de positie van de gelovigen vandaag aan de dag in Christus in de hemel, moet men eerst begrijpen hoe de gelovige met Christus gestorven, begraven en opgewekt is. En ik zal er heel wat voor over hebben om de gelovigen dat bij te brengen. Dat ze leren te geloven en te accepteren dat ze zijn opgewekt met Christus. Dan heb ik het toch helemaal niet over de positie in de hemel. Alleen maar leren dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. Er volgen dan prompt na deze Romeinenbrief 2 vreselijk lange brieven aan de Korintiërs. En ze begrijpen er net niks van. En Paulus barst in feite in tranen uit aan het eind van die tweede brief van, die onverstandige Korintiërs, die begrijpen er maar niks van. En hij voelt zich gewoon eigenlijk voor gek staan. Hij heeft 2 brieven geschreven aan ze. Hij heeft daar gewerkt in die gemeente, heeft die gemeente zelf gesticht. En hij zegt, het lijkt wel of ik voor dovemans oren heb staan praten. Niemand van jullie begrijpt ervan. Dat is het eind van de tweede Korinthebrief. Ze leren het niet. Ze leren niet eens dat de gelovige in Christus een nieuwe schepping is. Dat hij met Christus is opgewekt en nieuw leven heeft ontvangen. En dat de oude dingen voor God niet meer tellen. 2 brieven lang schrijft Paulus daarover en men begrijpt er niks van. Eenvoudig natuurlijk, omdat men niet gelooft. Want er valt natuurlijk heel weinig aan te begrijpen. Als je kunt geloven dat we met Christus gestorven en begraven zijn, is het ook niet zo moeilijk om te geloven dat we dus met hem zijn opgewekt. Dat is het vervolg. En als je dat hebt, moet je leren geloven dat we dus ook met hem zijn gezet in de hemel. Vervolg. Ja, dat leer je niet van de ene dag op de andere dag, hoor. Ja, misschien verstandelijk, maar het gaat uiteraard ook om de praktische toepassing daarvan in het leven. En vandaar dat deze Romeinenbrief zo belangrijk is, omdat hij bespreekt de inhoud van het evangelie van God, namelijk met betrekking tot die zoon die is opgestaan uit de dood, en vervolgens wordt elke fase daarin wordt van toepassing gebracht op de gelovigen van vandaag aan de dag. Hoe een gelovige met Christus gestorven is en begraven is en opgewekt is en dus bevrijd is van al wat hij, waar hij vroeger onder geplaatst was, en dat hij dus leeft tot eer van God, omdat het nou een keer zo is met iemand die uit de dood is opgestaan, en meer van dat soort dingen. Die lijn die moet je vasthouden en vervolgens verder ontwikkelen. Daar gaat het om. Wel, dat is het evangelie van God. Wat spreekt over een zondaar die nieuw leven ontvangt, uiteindelijk dan door de opstanding van Christus uit de doden. En als we dat gehad hebben, dan komt de volgende fase, namelijk het evangelie wat wel degelijk verborgen was, het evangelie van Paulus, om het dan maar zo te zeggen, of ook wel het evangelie van de heerlijkheid van Christus genoemd, wat spreekt over de positie van Christus nu in de hemel, denkt u maar aan de Hebreeënbrief, en de praktische consequenties daarvan voor de gelovigen van vandaag aan de dag. En die zijn dat de gelovige van nu dus ook gezeten is in de hemel. Ja, sommigen willen dat niet. Dat begrijp ik ook nooit helemaal goed. Maar het is zo. Maar goed, daar gaat deze brief dus niet over. Dat moet u dus verder ook niet verwachten. Ik zal er af en toe natuurlijk wel op zin spelen. Op de consequenties van al deze dingen. Maar het gaat slechts om hoe een zondaar verlost wordt voor God. Langs welke weg. In eerste plaats moet opgemerkt worden dat evangelie is een evangelie van God. Dat is niet een evangelie wat wij zelf hebben uitgevonden, maar het is een blijde boodschap van God. En iemand heeft ooit eens opgemerkt dat het zo eigenaardig is dat wanneer God spreekt, spreekt hij altijd over zijn zoon. En ik zou bijna zeggen, niets menselijks is hem vreemd, maar dat klinkt zo raar natuurlijk. Maar het lijkt me toch een betrekkelijk voor de hand liggende zaak. God spreekt over zijn zoon. Dat evangelie van God gaat dus ook inderdaad over zijn zoon, zoals vers 3 zegt. Er zijn mensen die denken, niet helemaal ten onrechte natuurlijk, maar er zijn mensen die denken dat God over ons spreekt. Dat God een boodschap heeft over de mens. En dat is toch een misverstand, omdat de boodschap van God niet gaat over de mens in het algemeen, maar het is een boodschap tot de mens in het algemeen. En hij gaat niet over de mens, hij gaat over zijn zoon. De boodschap heeft Christus als onderwerp. En de boodschap is gericht tot ons. Opdat wij zouden weten wie die zoon is. En hoe die zoon is. En dus ook wat de consequenties daarvan zijn eventueel voor ons. Maar daarom is het geen boodschap over ons. Maar het is een boodschap tot ons. En je zult ook altijd zien dat waar mensen de schrift beschouwen als een boek wat gaat over ons, en wanneer men dus probeert daarin adviezen te vinden voor de dagelijkse gang van zaken in ons leven of in ons land of in de wereld in het algemeen, want wij Nederlanders zijn er goed in om ver buiten onze grenzen te kijken, dan moet ik zeggen, dan worden we daar altijd in teleurgesteld. Want dan vind je in de schrift niet de antwoorden op de problemen die wij vandaag hebben, die zijn er niet. Als wij de vragen die de wereld heeft gewoon zo voor ons nemen en we zoeken in de Bijbel het antwoord, dan is er geen antwoord. Dat is er niet. Er is wel antwoord, maar niet op de problemen van de wereld. De Bijbel geeft antwoord op de problemen van God zelf. De problemen die hij zelf heeft, met eerbied gesproken, als de schepper. Hij is degene die de schepping verloor. En daardoor zeggen wij, daardoor kwam de schepping in de problemen. Dat hangt nog, mijn buurman is het daar beslist niet mee eens in ieder geval. Die is onderdeel van de schepping, maar heeft niet de indruk dat hij daarmee in de problemen gekomen is. Het gaat er ook om dat God daarmee in de problemen gekomen is. En dat God degene is die de wereld met zich verzoenende is. Als antwoord op zijn eigen problematiek. Dat is wat de schrift ons leert. Daarom spreekt de schrift ons over God zelf en over zijn zoon, hetgeen in wezen natuurlijk hetzelfde is, want de zoon is God. Het evangelie wat van God afkomstig is, is een blijde boodschap, gericht tot de mens, maar die boodschap gaat over zijn zoon, over de persoon van de Heere Jezus. En anders niet. En onze prediking behoort daarmee in overeenstemming te zijn, wanneer wij dus prediken, prediken wij slechts Christus. En anders niet. Niet de mens, niet het antwoord op praktische problemen van ons leven, maar wij prediken slechts de persoon van de Heer Jezus. Het is ook een heel eenvoudige zaak. Als wij geloven dat je de Heer Jezus moet liefhebben om behouden te worden, om het dan maar gewoon te zeggen, dan zullen we toch een beetje ons best moeten doen om ons die persoon, Christus namelijk, de Heer Jezus, voor te stellen. En als we vinden dat iemand de Heer Jezus moet accepteren, dan hebben wij alleen maar als taak om zo iemand, die persoon, de Heer Jezus, voor te stellen. Om hem af te schilderen wie hij is. Dat doet de Bijbel zelf ook. Spreekt ons over Christus. Want slechts in hem is redding. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. God is niet zomaar de wereld met zich verzoenende. Dat gaat alleen in Christus. En daarom is elke boodschap die van God komt, de zoon als onderwerp. Dat is zo bij dit evangelie zoals het hier in Romeinen uiteen wordt gezet. Maar het is dus ook zo bij het evangelie van Paulus. Wat spreekt over de aan de rechterhand van God zittende Christus nu. Maar daarover later straks meer. Evangelie van God tevoren beloofd dus door zijn profeten in de Heilige Schriften. Dat betekent dat we de inhoud van deze brief kunnen vergelijken met dat wat in het Oude Testament gezegd wordt. Het moet daarmee zonder meer een overeenstemming zijn. Het moet daar zelfs uit te halen zijn. Verder is het zo dat het evangelie van God dus spreekt over zijn zoon. En daar wordt dan wat bij gezegd. Er staat een zoon die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dat wil zeggen wat het vlees aangaat. De zoon die geworden is uit het zaad van David. Dat is een naar onze Nederlandse begrippen een moeilijke zinswending hier. Omdat God spreekt over zijn zoon die uit het zaad van David is. En dan zijn we bij de bekende vraag van de Heere Jezus aan de schriftgeleerden. Was natuurlijk een strikvraag. Dat was de Messias, wiens zoon is hij? Of hebben die vraag nooit gelezen? De Messias, wiens zoon is hij eigenlijk? Van David, zeggen ze dan. En dan zegt de Heer, dat kan wel zijn, maar waarom noemt David hem dan zijn heren? Waarom noemt David zijn zoon zijn heren? Daar weet niemand het antwoord op. Schandalig, maar het is waar. Schriftgeleerden die daar het antwoord niet op weten. Ja. Want het punt is dat die Messias die komen zou in de eerste plaats de zoon van God is. In hoogste instantie uiteraard. Lijkt me duidelijk dat God belangrijker is als David. Dus hij is in de eerste plaats dan de zoon van God. Wanneer ook aan David gezegd wordt dat iemand uit zijn zaad voor eeuwig op zijn troon zou zitten. Dat is in 2 Samuel 7. Dan wordt er ook bijgezegd door de Heer. En ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Waaruit volgt dat de zoon van David dezelfde is als de zoon van God. De Messias is niet slechts de zoon van David, de Messias is de zoon van God, zowel als de zoon van David. En dat brengt ons in de problemen enigszins, omdat wij zo niet hebben leren rekenen. Hè? Je bent de zoon van de een of van de ander, maar niet van twee. En dat is natuurlijk toch wel wat kortzichtig, omdat wij allemaal, voor zover we dan zonen zijn van twee, maar dat is hier niet de bedoeling. Waar het hier in de eerste plaats om gaat, is om de werkelijke betekenis van dat woord zoon hier in de schrift. Want het woord zoon heeft werkelijk een andere betekenis dan zaad in de Bijbel. Zaad heeft werkelijk te maken met voortplanting. En in die zin was de Heer Jezus dus zaad van David. Maar daarom was hij nog niet de zoon van David. Niet noodzakelijk. Er zijn er meer die zaad van David zijn en geen zoon van David zijn. Dat is waar. Ik denk bijvoorbeeld aan Jacob, hè? Jacobus bedoel ik hoor. In de Griekse tijd zetten er allemaal us achter. Hè? Jacobus heet hij ineens. Dat is de man die een van de brieven geschreven heeft in het Nieuwe Testament. Jacobus, de broeder des Heren, staat er. En als hij de broeder des Heren was, dan betekent dat dus in ieder geval dat hij geboren is uit Maria. En dat betekent dat hij dus net als de Heer Jezus zelf uit het zaad van David was. Toch? Ja, maar Jacobus is niet de zoon van David. Wordt tenminste nergens zo genoemd. Er is ook een heel eenvoudige reden voor. Dat is namelijk deze, en dat mag ik gerust met grote letters opschrijven. Het is namelijk zo dat het begrip zoon in de Bijbel, en ook in het oude Nederlands uiteraard, maar dat het begrip zoon in de Bijbel helemaal totaal niks met voortplanting te maken heeft, maar alleen maar wat te maken heeft met erfrecht. Een zoon is een erfgenaam, meer niet. En aangezien een erfgenaam meestal tot stand komt, om het dan maar zo te zeggen, via de weg van de voortplanting, is het zo dat het begrip zaad en zoon of kind en zoon in het dagelijks spraakgebruik verward is geworden. Hè? We gooien die begrippen door elkaar. Maar in de Bijbel zijn ze wel degelijk los van elkaar. Een zoon hoeft nog geen zaad te zijn en zaad hoeft nog geen zoon te zijn. Want de zoon is de erfgenaam. De schrift leert dat Zedekia, die de laatste koning was van het twee stammenrijk Juda voordat Jeruzalem verwoest werd, dat Zedekia de zoon was van Jechonias. Maar dezelfde schrift leert dat Zedekia de oom was van Jechonias. En dan zeggen de theologen, zeggen dan, haha, de schrift spreekt zich weer eens tegen. Hè? Dat is een vergissing. Ergens staat het fout. Was hij nou zijn oom of was hij nou zijn zoon? Het punt is, hij was allebei. Dat is helemaal geen probleem. Het was zijn oom, maar het was zijn erfgenaam. Jechonias had zelf geen kinderen, had geen broers, en de troon van Jechonias, die immers in ballingschap werd weggevoerd, die ging over naar zijn oom, die bleef namelijk over van de familie, oom Zedekia, en daardoor werd Zedekia de zoon van Jechonias, namens zijn erfgenaam, dus alles. En zo vind je in de schrift dat Abraham, op een tijdstip dat hij nog helemaal geen kinderen had, spreekt over zijn zoon, namelijk Eliezer. Zijn knecht was het, maar noemt hem zijn zoon. Hij zegt, deze Eliezer, deze Damaskener, dat zal mijn zoon zijn, zegt hij tegen de Heer. En dan zegt de Heer, nee, je zaad zal je zoon zijn, Abraham. Zal iemand uit uw lendenen voortkomen, staat er. En niet Eliezer. Maar voor die tijd, voordat Abraham zonen had, was Eliezer zijn zoon. Voordat Abraham kinderen had, dus moet ik zeggen, was Eliezer zijn zoon, namelijk zijn erfgenaam. En zo werkt dat in de schrift. Zo vinden we dat Paulus aan Nicodemus schrijft en hij spreekt hem aan als mijn zoon. Het was niet uit Paulus geboren. Maar het was wel zijn erfgenaam, want de bezittingen van Paulus gingen blijkbaar over naar Timotheus. Maar wat nog veel belangrijker was, de roeping van Paulus ging over naar Timotheus. Hij was gewoon zijn opvolger en daarom was het zijn zoon. Dat is een heel eenvoudige zaak in de schrift. En zo krijgen we dat Elisa tot Elia zegt, mijn vader, mijn vader. Ja, die dingen gebeuren allemaal. Hij was niet daarbuis, zo was het. En nog eenvoudiger is natuurlijk die van David, die Saul aanspreekt met mijn vader. En Saul spreekt tot David als mijn zoon. En dan zeggen we, nou ja, hij bedoelde eigenlijk schoonzoon. Hè? Maar die had van Dalen niet gelezen of iets dergelijks. Hè? Maar ze wisten niet, het was echt zoon. Want ongeacht de familieverhouding, ongeacht het feit dat David getrouwd was met een dochter van Saul, en dus zijn schoonzoon was, was hij zijn zoon omdat hij zijn erfgenaam was. En zelfs al was er helemaal geen familierelatie, dan nog was David de zoon van Saul, omdat de troon van Saul overging naar David. Een eenvoudige zaak. Nou, wanneer nu hier in Romeinen 1 gesproken wordt over de zoon van God, gaat het er niet om dat hij door God verwekt is, op wat voor wijze dan ook, maar dan gaat het erom dat hij de erfgenaam is van God. En dat de rechten van God, op de schepping, zal ik dan maar zeggen, overgaan in ieder geval naar zijn zoon, namelijk de Heer Jezus Christus. En dat dus Christus dezelfde rechten heeft als wat wij dan in dat verband noemen God de Vader. Daar gaat het om. En die zoon van God is geworden uit het zaad van David. Dat is waar. Hij was door David verwekt. Maar het neemt niet weg dat hij door allerlei omstandigheden wel degelijk de zoon en erfgenaam werd van God. En tegelijkertijd was hij dus ook de erfgenaam van David. Hij wel en Jacobus niet. Dat is een heel eenvoudige reden voor. Want er waren wel meerdere mannelijke kinderen, maar als het gaat over belangrijke zaken, is maar één van al die mannelijke kinderen de zoon. De erfenis gaat maar naar één. Weet u nog die oude kwestie van Ismaël en Isaac? Of Jacob en Esau? die kwestie van het eerstgeboorterecht. De erfenis kon in feite maar naar één toe gaan. En zo was het ook met de Heer Jezus en Jacobus, zal ik dan maar zeggen. De troonsrechten van David gingen over naar de Heer Jezus. En aangezien de Heer Jezus nog steeds leeft, heeft hij geen opvolger nodig. En aangezien hij niet meer sterft, hoeft er nooit een opvolger te komen. En Jacobus was dus wel een afstammeling van David, zelfs een lijnrechte, en de tweede in de lijn van erfopvolging, maar hij is nooit geworden een zoon van David. Dat is alles. Wel zaad, maar geen zoon. En dat zijn begrippen die lopen de hele Bijbel door. Overal. Ook in Hebreeën 1 het geval, bijvoorbeeld, waar Paulus de draad weer oppakt en zegt, God heeft eertijd veel malen op vele wijze door de vaderen gesproken, en tot de vader gesproken, en door de profeet heeft hij gesproken, en deze laatste dagen heeft hij ook tot ons gesproken door de zoon. En hoe gaat het verder? Dat is hem, welke hij ook gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Dat is het. Dat is hetzelfde dus. De zoon die erfgenaam is, Paulus legt het maar een keer uit, voor het geval dat we het niet begrijpen, en er komt nog alles voor natuurlijk. Maar daarom staat het erbij, is erfgenaam, en daarom staat het er ook meteen in het volgende vers, dat hij gezeten is ter rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Een erfgenaam van alles. En zo gaat het hier ook. Als u dus staat zoon, dan moet u meteen denken, niet aan geboorte, maar aan erfrecht. Een erfgenaam, degene die op de troon zit. Wel, wanneer hij dus gewoon staat, zijn zoon, dan is dat niet een term die ontleend is aan onze eigen uitgevonden levende drie-eenheid, maar het is een term die ontleend is gewoon aan het Oude Testament, aan het normale Hebreeuws, waarbij het woord zoon, ben, dus doorgaat voor erfgenaam. Dat is alles. Zijn zoon, zijn erfgenaam. En dan zijn we meteen dus in een hoge positie, de zoon van God, en dan staat erachter, die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees, hij was uit het zaad van David afkomstig. Er was meer zaad van David uiteraard. Maar achteraf blijkt dat hij bovendien de zoon Davids is. In opvolging van Jozef, die in die zin inderdaad zijn vader was. Want van David kwamen terecht bij Jozef via zijn huwelijk met Maria. En vervolgens gingen die troonsrechten over naar de Heer Jezus. Maar vandaar dat Jozef, toen hij nog leefde, inderdaad genoemd werd, gij zoon Davids. De Engel spreekt hem met eerbied aan, Jozef, gij zonen Davids. En toen Jozef gestorven was, was de Heer Jezus de zonen Davids. Dat is gewoon de kroonprins, de erfgenaam. Zie? Wel, over hem, over die persoon, de erfgenaam van God, en tegelijkertijd de zonen Davids, spreekt dit evangelie. En dan krijgen we een prachtig mooie uitspraak in vers 4. Er staat namelijk, die krachtelijk bewezen is te zijn, de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Dan laat ik weer het tussenzinnetje even weg. Dan staat er, die krachtelijk bewezen is te zijn, de Zoon van God, uit de opstanding der doden. Het is een duidelijke zaak natuurlijk, dat het feit dat hij uit de dood opstond, bewijst dat hij de Zoon van God is. Maar de uitdrukking hier is feitelijk een veel sterkere. Waar het om gaat is dat hij juist door de opstanding uit de doden de Zoon van God werd. En dat kun je alleen begrijpen als je weet wat zoon betekent. Want het is uiteindelijk zo dat erfrecht vervuld wordt, dat wil zeggen erfrecht volledig van toepassing gebracht wordt, nadat de erflater is gestorven. Dan blijf je namelijk met een erfenis zitten, met bezittingen die over moeten gaan naar de erfgenaam, namelijk naar de zoon. En dat volgens de wet het meest naaste familielid. Die worden dan in rijen genoemd, over hoe we dat dan dienen te rekenen. Maar in principe is het de meest nastaande, het meest naaste familielid. En waar het om gaat is dat toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, toen bleven daar de troonsrechten over. Niet alleen die van David, maar zelfs die van God zelf. Want de Heer Jezus was God. En dan is de vraag, naar wie gaat de erfenis? Waar is de zoon? Wie is de zoon? En die zoon, die uiteraard, die meldt zich op de derde dag. Want het valt niet te ontkennen dat degene die uit de dood opstond, inderdaad de meest naaste familie was. Dat klinkt bij ons gek misschien, maar het is echt zo, rekent de Bijbel. Uitdrukkelijk. In Matthäus 1 staat het zelfs ronduit, hè. Daar wordt geleerd dat inderdaad Jezus stierf. En dat Christus zijn erfgenaam was. De erfenis ging van Jozef naar Jezus en van Jezus naar Christus. Ja, ik heb het een keer geschreven in de brochure die hier ligt, dus ik ga daar niet diep op in. Maar het gaat om het principe dat die erfenis te vergeven was. Die moest doorgegeven worden. En die erfenis kwam terecht bij degene die uit de dood opstond. En door de opstanding, werd hij de erfgenaam. Als hij niet opgestaan was, was hij de erfgenaam niet geweest. Er zou naar de mens gesproken, de troonsrechter, in ieder geval die van David, overgegaan zijn naar Jacobus. Dat is ook de reden waarom Jacobus in de gemeente van Jeruzalem later, laten we maar zeggen, de eerste viool speelde. Hij voerde het woord, hij nam de beslissingen daar. Ongeacht het feit dat Paulus en Petrus daar allebei aanwezig waren. Ik heb bijna gezegd de paus zelf, maar van Petrus gaat dan door voor de eerste paus. Hè? Maar vergeet het maar, het was Jacobus die de beslissingen nam. Bij afwezigheid van de Heer Jezus. Maar het punt is, de Heer stond uit de dood op. Als de Christus, als de Messias en als de erfgenaam. Dat is ook precies wat de strekking is van de eerste verse van de Hebreeënbrief. God heeft in de laatste dagen gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam voor alles, die nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, is gezeten ter rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Daar gaat het om. Door de opstanding werd hij definitief de laatste zoon, de laatste erfgenaam, eenvoudig omdat hij niet meer sterft. En vandaar dat bij de Heer Jezus ook alle geslachtsregisters in de Bijbel ophouden, want het heeft geen enkele zin om door te rekenen. Hij is degene bij wie alle erfenissen, zal ik maar zeggen, alle bezittingen, alle rechten samenkomen. Die van Adam, die van Abraham, die van David en die van God zelf. Alle beloften die ooit gedaan zijn, alle rechten die er maar in de schepping bestaan, zijn samengekomen in de ene persoon van niet Jezus van Nazareth, maar van degene die uit de dood opstond. En door de opstanding lagen al die dingen, al die beloften van God voor eeuwig vast, voor altijd vast, in de persoon van degene die uit de dood opstond. En als je niet is opgestaan, zegt Paulus, nou ja, dan kan je het wel vergeten. Dan is ons geloof ijdel, onze prediking ijdel en bedrog. En dan zijn we nog in onze zonde, want zo is het nou maar net. De opstanding van Christus is van doorslaggevende betekenis voor ons en met name voor het evangelie. Hij is geworden de Zoon van God, de uiteindelijke laatste erfgenaam. En dat is bevestigd of bekrachtigd doordat hij uit de doden opstond, namelijk Jezus Christus onze Heer. En nadat Paulus die dingen gezegd heeft, en u voelt wel dat het op heel hoog niveau ligt, dan voegt hij daaraan toe, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam. Het is dus zo dat Paulus zijn eigen positie en zijn eigen roeping ophangt, rechten heeft op de ganse schepping. En Paulus zegt, dat is degene die mij geroepen heeft door zijn genade tot het apostelschap. Nou, zegt daar dan maar eens wel tegenin, hè? We gaan eerst koffie drinken, want het is inmiddels de hoogste tijd. Romeinen 1. We hebben die inleiding gezien dat Paulus spreekt over het evangelie, wat gaat over, is van God afkomstig, het handelt over zijn zoon, namelijk Jezus Christus, onze Heer. Dank u wel, technicus. Van deze Heer die is opgestaan en die de zoon van God en de zoon van David is, van deze heren heeft Paulus volgens vers 5 ontvangen genade en het apostelschap. Genade en het apostelschap. Dat is een stijlfiguur die wij niet gemakkelijk als zodanig herkennen. Maar wat Paulus hier zegt is dat hij dat apostelschap door genade verkregen heeft. Genade namelijk het apostelschap. Het is een duidelijke zaak dat de apostel Paulus leert dat wij alle dingen ontvangen uit genade. En wanneer hij zegt door welke we hebben ontvangen genade, dan kan dat alles betekenen, omdat we immers alle dingen ontvangen uit genade. En daarom komt er achteraan en het apostelschap. Dat heeft de betekenis van namelijk het apostelschap, waar Paulus op zin speelt. Dus de strekking van de zin is dat hij door genade het apostelschap ontvangen heeft van Jezus Christus onze Heer, wiens evangelie hij dan ook predikt. En hij predikt dat evangelie, staat er, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen voor zijn naam. Tot gehoorzaamheid des geloofs. Dat is ook een misschien wat moeilijke term als we niet helemaal met het oude Nederlands vertrouwd zijn. Maar het heeft de strekking van tot gehoorzaamheid, namelijk het geloof. Het is zo dat in ieder geval wanneer Paulus over deze dingen spreekt, dat dan gehoorzaamheid en geloof twee woorden zijn voor één en hetzelfde begrip. Gehoorzaamheid, namelijk geloof. Dat wordt treffend geïllustreerd in de eerste hoofdstukken van de Hebreeënbrief. Hebreeën 3, vindt u dat? Waar Paulus spreekt over de positie van Israël in de woestijn, verlost uit Egypte, uitgeleid door de Heere hun God. En onderweg naar Canaan, en dan stelt hij vast dat weliswaar heel Israël werd uitgeleid uit Egypte, maar dat niet diegenen die uit Egypte kwamen ook inderdaad Canaan zijn binnengegaan. De meesten niet namelijk, slechts twee van de ongeveer 600.000. 600.000, hè? Was maar heel weinig. En dan is de vraag, waarom gingen diegenen die verlost waren wel degelijk uit Egypte niet Canaan binnen? Waarom gingen ze de rust niet in? En dan zegt hij in vers 17 van Hebreeën 3, was het niet over degenen die gezondigd hadden, over welke is hij vertoornd geweest, staat er, was het niet over degenen die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En in vers 18 vraagt hij dan weer, en welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degenen die ongehoorzaam geweest waren? Het is duidelijk dat hij in deze twee versen hetzelfde zegt. Hij zegt, God was vertoornd over degenen die gezondigd hadden, of anders gezegd, zij gingen zijn rust niet in vanwege hun ongehoorzaamheid. Die zonde van Israël bestond dus uit ongehoorzaamheid. En dan komt er nog een vers achteraan waarin weer hetzelfde gezegd wordt, met weer andere woorden, dan staat er in vers 19, en wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan, in Canaan uiteraard, vanwege hun ongeloof. Zodat drie woorden gegeven worden als reden voor het niet ingaan in Canaan van het grootste deel van Israël. Namelijk, punt 1, ze hadden gezondigd. Punt 2, ze waren ongehoorzaam. Punt 3, ze waren ongelovig. En dat zijn geen drie punten, maar dat is nou een mooie vorm van drie eenheid. Dat is allemaal hetzelfde, uiteraard. Ze zondigden namelijk door ongehoorzaamheid, namelijk door niet te geloven. Want geloof is uit het gehoor, en als je dus niet gehoorzaamt, is dat ongeloof en dat zonde. En dat is strikt genomen zelfs de enige zonde waardoor de mens verloren gaat. Of anders gezegd, want dan had ik dan bij dit hoofdstuk houden, zonde is de of ongehoorzaamheid of ongeloof is de enige reden waardoor een mens niet behouden wordt. Dan heb ik het nog beter geformuleerd. Zo staat het hier namelijk ook. Zij gingen niet Canaan binden omdat ze niet geloofden. Ze werden wel verlost uit Egypte. Dat is niet door geloof, maar het is gewoon omdat de Heer het deed. Hij zegt, kom mee. Je kon in Egypte doodgaan of uitgeleid worden. Een van de twee. En ze werden uitgeleid. Maar vervolgens kwamen ze niet in Canaan omdat ze ongelovig waren, namelijk ongehoorzaam. Dat blijft altijd zo. Dat is misschien een leuke gelegenheid om even een bladzijde verder te gaan. In Hebreeën 5 staat zo'n moeilijke tekst. Vers 8 namelijk, Hebreeën 5 vers 8. Daar staat dat Christus, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En dan zegt men, ja, maar hij kon toch niet zondigen, of wel? Sommigen zeggen, ja, dat kon hij wel, want hij moest gehoorzaamheid leren. Staat hier, hè? Maar waar het om gaat, is dat het niet spreekt over de daden van de Heer, maar over zijn denken. Het gaat erom dat hij geloofde. Hij heeft gehoorzaamheid moeten leren, dat wil zeggen, hij heeft moeten leren om gehoor te geven aan het woord. Dat wil zeggen, de weg te gaan die in het woord voor hem was opgetekend. We zullen het straks ook zien, want in de Romeinenbrief wordt nogal de nadruk gelegd op het verschijnsel dat de Heer Jezus zelf een gelovige was. Dat hij geloofde datgene wat in de schrift over hem geschreven was. En van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij een gelovige is en dat hij daarom eeuwig leeft. En dat dus wij, als wij geloven, ook eeuwig leven. Het geloof van de Heer Jezus wordt daar gezien als de basis voor de nieuwe schepping, voor eeuwig leven en dus van ons behoud. En wanneer dus Hebreeën 5 vers 8 spreekt over de gehoorzaamheid die Christus heeft moeten leren, dan gaat het niet over dat hij moest leren om te doen wat zijn moeder of zijn vader zei of zo, maar dat hij moest leren geloven datgene wat zijn hemelse vader in het woord over hem geschreven had. Het is de Heer Jezus zelf die later ook tegenover Nicodemus, de leraar van Israël, zegt: wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben. Dan zegt: ik heb het zelf gelezen, staat in de schrift. En prompt in het vervolg van dat gesprek verklaart hij dan ook bepaalde schriftgedeelten. Citeert hij uit Psalm 68 enzovoorts, of uit Numeri over de slang in de woestijn. En zegt: daar staat het allemaal. Hij geloofde dat. En het enige wat wij van de Heer Jezus weten uit de tijd van dat hij opgroeide van kind naar man is dat hij bezig was met de dingen zijn vader. Dat hij bezig was met de bestudering van de schrift. Als gelovige. Uiteraard, anders doe je het niet. Hè? Daar gaat het om. Hij was een gelovige. Hij geloofde dat wat de schrift gezegd had. En wanneer we nou teruggaan naar Romeinen 1 en we lezen daar dat Paulus het apostelschap heeft ontvangen tot gehoorzaamheid des geloofs, dan moet duidelijk zijn dat gehoorzaamheid en geloof twee volstrekt dezelfde begrippen zijn. Twee volstrekt dezelfde woorden zijn, namelijk gehoorzaamheid, namelijk geloof. Het gaat erom dat de heidenen zouden gehoorzamen, namelijk gehoor geven aan het woord. Wij zijn die betekenis van het woord verleerd vandaag aan de dag, omdat wij het woord anders gebruiken. Wij mensen denken dat het altijd gaat om onze daden en ons doen. En het woord gehoorzaamheid of gehoorzamen hebben wij van toepassing gebracht op onze daden. Maar dat is in de schrift niet zo. In de schrift blijft het van toepassing op dat wat het woord zelf ook zegt, namelijk op het gehoor. Het gehoor geven aan woord. Niet een opdracht uitvoeren, dat is heel wat anders. Maar gewoon geloven dat wat er gezegd wordt, dat is gehoorzaamheid. En vandaar dat het ook zo staat, gehoorzaamheid des geloofs is namelijk hetzelfde, gehoorzaamheid namelijk geloof. Dat is de bedoeling, dat de boodschap door deze gezonderen, door deze apostel dus, Paulus gepredikt wordt aan de heidenen, opdat zij zouden gehoorzamen, namelijk geloven. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En dat is niet alleen hier zo, dat is niet een kunstzinnige verklaring die ik uitgedacht heb of zo, of een leuk verhaaltje, want ik moet toch ergens over preken, helemaal niet. Dit is, blijft altijd op elke bladzijde van de Bijbel de betekenis. Al is die Bijbel dan ook in verschillende eeuwen geschreven, die betekenis houden die woorden. Omdat het het woord van God is. Gehoorzaamheid is altijd in de Bijbel hetzelfde als geloof. En zonde is in de Bijbel altijd ongeloof. Een heel eenvoudige zaak. Maar we zullen dat nog later tegenkomen, ook in deze brief. Paulus is een apostel, gezonden om het evangelie van God te prediken aan de heidenen of onder de heidenen, opdat zij tot geloof zouden komen. En Paulus doet dat. Ja, staat er in vers 5, maar ik geloof dat we daar vorige keer ook al even bij stil hebben gestaan. Voor zijn naam staat er. Tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam. Namelijk niet voor de heidenen, maar voor de Heer zelf. Het is namelijk zo dat de boodschap, het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer gepredikt wordt. Niet ten behoeve van de heidenen, hoewel de heidenen er baat bij hebben wanneer ze tot geloof komen in dat woord uiteraard. Maar het is niet voor hen of ten behoeve van hen, het is voor God, namelijk ten behoeve van God zelf. Het is een boodschap van God afkomstig, het evangelie van God en ten behoeve van God. Het is een boodschap die van God afkomstig is en het spreekt over God, namelijk over zijn Zoon die immers God is. En het is ten behoeve van God. En de heidenen kunnen daar baat bij hebben, dat wil zeggen ze kunnen daar de vruchten van plukken. Maar het is niet voor de heidenen, maar het is voor zijn naam. Tot eer van hem. En dat staat ook niet alleen hier, maar dat wordt de hele schrift door herhaald. Dat het allemaal gaat om God zelf en om de Heer Jezus en om hun verheerlijking. En dan zegt vers 6, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Dat wil zeggen dat degene aan wie deze brief geschreven werd, die behoren tot de heidenen die tot geloof gekomen zijn. De boodschap werd gepredikt aan de heidenen, opdat zij gehoorzaam, namelijk gelovig, zouden worden. En Paulus zegt, onder welke gij ook zijt. Hij zegt, jullie horen daartoe. Tot die categorie van heidenen namelijk, die tot geloof zijn gekomen in de boodschap die God predikt omtrent zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Aan gelovigen dus. En hij noemt hen in vers 6, geroepenen van Jezus Christus. Dat is een uitspraak die hier nog niet verder verklaard wordt, maar wel later in hoofdstuk 3 en 4 bijvoorbeeld. Want dan wordt die roeping nader verklaard. Er wordt gesproken over de roeping van Abraham. Abraham die geroepen werd uit Ur der Chaldeeën. En we zullen zien dat blijkt dat God geen mensen roept, omdat er bij God geen aanneming des persoons is. Dat is Romeinen 2, waar dat ook uitdrukkelijk staat, vers 11. Maar God roept niet mensen persoonlijk, maar God roept geloof. Of gelovigen, maar dat is de afleiding daarvan. God verkiest geloof. God roept geloof. En als wij gelovigen zijn, dan zijn wij geroepen. Dat is alles. Dat is helemaal niet moeilijk. Je kunt moeilijk doen over uitverkiezing en predestinatie. En weet ik veel. Er zijn mensen die maken daar zoals een vak van. En er zijn mensen die laten hun hele leven daardoor vergallen bovendien. Dat is zo. Maar het is een heel eenvoudige zaak dat de schrift leert dat elke gelovige geroepen namelijk uitverkoren is. Eigenaardig is dat niemand meer vraagt daarna waartoe eigenlijk dan. Dat zou de belangrijkste vraag moeten zijn. Want dat je geroepen of uitverkoren bent, nou dat is nog tot daar aan toe. Het scheelt veel waartoe natuurlijk. Hè? Ik kan me dingen voorstellen waarvoor je beter niet uitverkoren kunt worden. Dat kan Israël trouwens ook. Vandaag aan de dag. Weet ook heel goed waartoe je beter niet uitgeroepen kunt worden. Maar het gaat erom dat we dat vervolgens ook leren. Waartoe wij dan geroepen zijn. Dat komt uiteraard niet in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief aan de orde. Maar pas veel later, met name dan in Romeinen 8. Maar we zullen dat te zijner tijd zien. Paulus zegt gewoon dat degene onder de heidenen die tot geloof gekomen zijn, zijn geroepenen van Jezus Christus. En aan hen schrijft hij deze brief, zegt vers 7, allen die te Rome zijt. Eigenlijk dus aan allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. De brief wordt speciaal geadresseerd aan hen die in Rome zijn, want je moet natuurlijk een plaatsaanduiding erbij geven bij zo'n brief. Maar het is duidelijk dat die gericht is slechts aan de gelovigen in Rome en aangezien bij in verband met de gelovigen en in verband met het lichaam van Christus het helemaal niet uitmaakt waar je woont, betekent het dus dat de brief in ieder geval gericht is aan alle gelovigen en dat er hooguit nog een persoonlijk karakter verbonden is aan deze brief vanwege de historische situatie in Rome. Maar dat is uiteindelijk voor ons van het minste belang eigenlijk, hè? Wat van belang is dat er staat dat gelovigen geroepenen zijn en dat gelovigen namelijk geroepenen geliefden Gods zijn. Vers 7. Door God geliefd. En let wel, niet omdat wij in Rome zijn, want daar zijn we niet. Ook niet omdat we zondaren zijn, want dat is een twijfelachtige zaak natuurlijk. God kan zondaren moeilijk lief hebben in de zin van gemeenschap met hen hebben. Integendeel, dat is een onmogelijke zaak. Maar wij zijn geliefden Gods simpelweg op grond van geloof, anders niet. En ik kan me dat ook best voorstellen. Ik mag die mensen wel die mij geloven. Vind je dat gek? Dat is echt geen ijdelheid of zo, dat is toch heel gewoon? Mensen die mij niet geloven als ik wat zeg, wat moet ik met die mensen? Daar weet ik me ook geen houding bij te geven. Wat moet je dan? Je kunt wel praten, maar dat helpt niks. Dan kun je net zo goed tegen de muur gaan staan praten, die kijken tenminste niet lelijk terug. He? Die kijken je niet weg. Ja, dat is zo. Dat is een belangrijke zaak. Wel, God houdt van hen die hem geloven, uiteraard. En ik mag het nog wel eens omdraaien. Ik denk ook dat dat wanneer wij God lief hebben, dat wij dan ook inderdaad naar zijn woord luisteren. Dat we dat woord ook zoeken, uiteraard. Het lijkt me heel normaal, als je iemand lief hebt, dat je naar zo iemand wilt luisteren en ook eventueel zijn brieven wilt lezen. Dus geliefde Gods en geroepen heiligen. Heiligen, dat is een bekend woord, dat heeft eigenlijk twee betekenissen. Aan de ene kant betekent het apart zetten. Dat is een bekende betekenis van het woord heiligen. Ik vind het altijd de meest vergezochte. Omdat de eerste betekenis van dat Nederlandse woord is niet apart zetten, maar juist het tegenovergestelde. Namelijk heel maken. Eén maken. Heiligen is een wat omslachtig woord voor helen. Dat is precies hetzelfde woord hoor. Voor één maken, dingen die gescheiden zijn aan elkaar voegen, weer tot één maken, dat is heiligen. Het is dus ongeveer gelijk aan het begrip verzoenen. Het is niet helemaal, in de Bijbel niet helemaal hetzelfde, maar heiligen wil zeggen één maken. En het moet duidelijk zijn dat de positieve betekenis is van het woord, want iets apart zetten is altijd negatief. Iets isoleren is altijd afzonderen enzovoort, is altijd negatief, hè. Maar heel maken is positief. Maar het is een heel eenvoudige zaak dat degene die heel gemaakt zijn met God, degene die verzoend zijn met God, degene die één plant geworden zijn met Christus, dat die voor de wereld afgezonderd zijn. Dat die van de wereld afgezonderd zijn. Zodat die twee betekenissen van het woord niet tegenstrijdig zijn, maar slechts over een verschillende situatie spreken. De heiligen in de zin van heel maken is dus de positieve betekenis. En heilig in de zin van apart zetten is de negatieve kant ervan voor de wereld. Als je vandaag aan de dag één wil zijn met Christus. En dat is eigenlijk niet een bewuste keuze die we maken. Wij zijn één gemaakt met Christus natuurlijk, door geloof. Maar als we inderdaad dienovereenkomstig wensen te wandelen en te leven en boven alles natuurlijk in de eerste plaats te denken, dan heeft dat automatisch tot gevolg dat we van de wereld afgezonderd worden, apart gezet. Eruit geroepen. Geheiligd. Een bijzondere positie is dat. Geïsoleerd van de wereld, maar heel gemaakt met Christus. Geroepen heiligen. En aan hen wordt gezegd: genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade en vrede. Dat is een merkwaardige groet, omdat het een internationale groet is die we hier vinden. Want het is zo dat de genade de gebruikelijke Griekse groet is. Ik zou maar zeggen, Grieken die als die elkaar op straat tegenkomen, dan groeten ze elkaar met genade. Ja, dat klinkt bij ons gek misschien, maar dat is nou een keer gebruikelijk, dat doen ze daar. En bij de Joden is dat weer anders. Als Joden elkaar tegenkwamen en als Joden elkaar tegenkomen, dan is ook vandaag aan de dag de groet vrede. Ja, in Shalom roepen ze dan, hè? Daar moet ik altijd drie keer bij nadenken. Ja, inderdaad. Dan roepen ze Shalom, hè? Vrede. We hebben dus te maken met twee groeten die samengevoegd worden. Namelijk de Griekse groet van genade en de Joodse of de Hebreeuwse groet van vrede. Vrede, en dat is niks bijzonders. Groningers elkaar tegenkomen, roepen ze mooi. Hè? Ja, niemand weet wat dat betekent, maar dat roepen ze dan. Hè? En bij ons in de buurt roepen ze doeg. Want dat is nog gekker natuurlijk. Maar het gaat erom dat het bekende uitdrukkingen zijn, genade en vrede. Maar het wordt eigenlijk in twee talen gedaan, maar er staat iets achteraan. En daar gaat het natuurlijk om. Paulus geeft er een hogere betekenis aan gewone, normale, menselijke gebruiken waar niemand bij nadenkt. Zoals wij elkaar veel heil en zegen wensen het nieuwe jaar zonder te weten wat dat zou moeten voorstellen. Hè? Zo gebruikt Paulus die groet genade en vrede, wat maar gewoon gebruikt wordt zonder erbij na te denken. Hè? Maar hij zegt, het is genade, zei u, en vrede. Maar hij weet precies wat hij bedoelt. Hij zegt namelijk, van God. Niet van elkaar, wat we elkaar gedachteloos toeroepen, maar genade en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. En dat betekent, dat is niks meer als gewoon God, uiteraard. In al zijn omvang, hè. Het zijn niet allemaal verschillende dingen, hoor. Maar het is één geheel. Hoe dan ook, in de breedst mogelijke betekenis van het woord, genade en vrede van God. En het eigenaardig is dan inderdaad dat de Grieken roepen genade en de Joden roepen vrede. En dat het inderdaad waar is dat wij beide ontvangen hebben. Genade en vrede. Als je mij zou vragen, wat heb je ontvangen? Dan zou ik in de eerste plaats zeggen, eeuwig leven. Maar de consequentie daarvan is natuurlijk dat we hebben ontvangen genade. Want de genade gift Gods is het eeuwig leven. En als je eeuwig leven hebt, dan heb je dus vrede ook. Vrede is het tegenovergestelde van vijandschap, in de Bijbel althans, en dus van strijd. strijd om te overleven. In het algemeen, bijna alle strijd is strijd om te overleven. Soms gewoon intuïtief, instinctmatig. Maar het is een strijd om te overleven. Het is een kwestie van to be or not to be. Hè? Ja, ja, u ziet, ik ben zeer belezen. Hè? Want het is Frans, hoor. Hè? Is toch Frans, logisch, hè? Zeker. Ik weet niet wat het betekent, maar... In ieder geval, het gaat om de strijd om het bestaan. Maar als je eeuwig leven ontvangen hebt, dan heb je die strijd niet meer, hoor. Echt niet. Als je leeft uit genade, dan heb je geen strijd om het bestaan. Want er zijn twee soorten bestaan mogelijk. Maar het ene heb je al opgegeven, als gelovige. En het andere kan niet verloren gaan. Het ene is het bestaan, het leven, zal ik maar zeggen, van Adam. Wel, dat is met Christus gestorven en begraven. En afgezien van alles, we waren toch al dood in zonden en misdaden. Zoveel scheelt dat dus allemaal niet. Dat is een leven wat we dus al afgelegd hebben. Dat is in ieder geval het effect, het resultaat van het kruis, van de kruisiging en van het sterven van de Heer Jezus. Dus dat zijn we al vergeten. Maar het andere leven wat dan overblijft, is eeuwig leven. Nou, dat kent geen strijd om te overleven, hoor. Dat is rust. Bovendien, werken hebben in de Bijbel altijd te maken met het aardse bestaan, het aardse leven, met zorgen en in het algemeen met slavernij. En ik weet wel, wij kunnen soms heel positief doen over werken, zeggen we arbeid adelt enzovoorts, dat gelooft nauwelijks iemand, maar het is nu een staat in Vandalen, zal ik maar zeggen, hè? Arbeid adelt, maar we weten heel goed, de volksmond zegt erachter dan adel arbeid niet, dus zo'n vaat loopt het daar niet mee, hè? Nee, want wij voelen het allemaal als een juk. Ja, ik wil wel zeggen, nou, ik niet zo erg. Nou ja, dan zijn er uitzonderingen. Die bevestigen dan de regel. Maar normaal is zo dat werken als een juk, als een belasting, als slavernij ervaren wordt. En wat dat betreft heeft afschaffing van de slavernij niet zoveel uitgemaakt. Hè? Want we moeten nog steeds werken enzovoort. Het hoort bij de oude schepping. Maar als die oude schepping is afgelegd, als we een nieuwe schepping geworden zijn in Christus, zegt Paulus, dat was diezelfde Hebreeënbrief, één hoofdstuk verder, Hebreeën 4, dan zegt Paulus, dan zijn we de rust ingegaan. Want de Heer Jezus zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal je rust geven. En Paulus zegt, als je dan die rust ingaat, dan moet je ook echt ophouden met werken, want de Heer Jezus is zijn rust ingegaan, en we zijn hem gevolgd, en dus houden wij ook op met werken, dat staat er allemaal. Dat is Hebreeën 4, maar Romeinen 4 is het wat zegt dat degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zo is het. Zo is het toch. Dus wat hebben we ontvangen? Genade en vrede. Sommigen geloven dat niet en blijven als een gek doorwerken. Dat is erg onverstandig, want het dient tot niets. Het leidt tot niets. Het oude leven is afgelegd en heeft voor God geen enkele geldigheid. Dat is maar goed ook, omdat het toch nauwelijks wat anders doet. Eigenlijk helemaal niks anders doet, volgens de schrift, dan zondigen. Dus dat hoeft ook niet hard te werken, want dan zondigt het ook alleen maar. Dat is wat de schrift leert. En het nieuwe leven wel, dat kent rust. Dat kan niet anders. Het nieuwe leven is verbonden met Christus. En van hem wordt gezegd dat hij de rust is ingegaan. Want er is een volk rust over voor het volk van God, zegt Paulus. Laten wij naderen in die rust tot de troon der genade. Want rust en vrede en genade zijn begrippen die inderdaad bij elkaar horen. Wel, dat hebben wij ontvangen. Genade en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Want God is inderdaad onze Vader, omdat wij in Christus zijn. En hij is de Vader van Christus. Maar goed, daarover zullen we nog uitgebreid spreken in het vervolg van deze brief. Nu volgt er een gedeelte vanaf vers 8, waarin Paulus spreekt over zijn persoonlijke verlangen om de stad Rome en daarmee de gemeente in Rome te bezoeken. Hij zegt in vers 8, eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Paulus is niet zo pessimistisch als wij, hij begint gewoon meteen met danken. Niet bidden van dat het maar meer en dat het maar beter en dat het maar morgen misschien beter wordt of zo. Nee, het is meteen danken voor al datgene wat God ons hem en de gemeente in Rome gegeven heeft. En hij zegt, ik dank God over u allen dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Hij zegt, want God is mijn getuige, welke ik diene in mijn geest, in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uw gedenken al een tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u lieden te komen. Het is opmerkelijk hoe Paulus over deze dingen spreekt. Hij laat er geen twijfel over bestaan dat hij inderdaad ernaar verlangt om die gemeente in Rome te bezoeken. Een gemeente die hij blijkbaar niet zelf gesticht heeft en waar hij op dit moment ook nog nooit geweest was. Maar hij zou graag de plaats willen bezoeken en hij bidt daar ook voor, zegt hij. En dat formuleert hij. Hij zegt, hij bidt, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot jullie te komen. En ik moet erop wijzen hoe Paulus het zegt, waar hij feitelijk voor bidt. Hij zegt niet dat hij bidt opdat de Heer hem duidelijk zou maken dat hij naar Rome moet gaan, vandaag of morgen of overmorgen. Maar hij bidt dat God hem nog de enige tijd goede gelegenheid zal geven om naar Rome te gaan. En hij beschouwt het als in overeenstemming met de wil van God, wanneer hij gewoon gelegenheid krijgt om naar Rome te gaan. Hij hoeft niet overtuigd te zijn van dat God hem daar rechtstreeks naartoe stuurt. Hij hoeft slechts de gelegenheid te krijgen om naar Rome te gaan. En dat zou in overeenstemming beantwoorden aan zijn verlangen, zijn persoonlijke verlangen om naar Rome te gaan. Hij zegt, als ik ook de kans krijg, ga ik. En dan beschouw ik het als naar de wil van God. Dat is alles. En ik denk dat het er niet voor niks staat. Ongetwijfeld is dat het voorbeeld ook voor de gelovigen vandaag aan de dag. Er zijn er die inderdaad hun tijd doorbrengen in volstrekte rust. En dan bedoel ik het niet zo positief. Maar in de zin van, ja, de Heer moet mij maar duidelijk maken wat ik dan doen moet. Hè? Terwijl aan alle kanten mogelijkheden zijn. Terwijl er wegen te over zijn. Maar het zijn mensen die moeten ze nodig precies van de Heer een brief hebben, zal ik maar zeggen. Ik bedoel niet gekscherend, want ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. Want ik zou ook niet weten hoe de Heer hen dat dan duidelijk zou moeten maken. Ik heb wel eens de indruk dat er mensen zijn die helemaal niks duidelijk willen hebben. En dan de Heer de schuld geven dat hij zo vaag is. En dat ze daarom nog op de stoel zitten. Huh? Maar dat is niet de rust waarover Hebreeën 4 spreekt, hoor. Dat is een heel andere. Waar het om gaat is dat Paulus alleen maar bidt dat hij gelegenheid krijgt om wat te doen. En intussen zit hij niet stil te wachten, of de deur misschien open gaat, maar hij is druk aan het werk. Hij gaat daarheen waar de weg wel vrij is. Maar hij hoopt dat de weg naar Rome een keer vrijkomt en zal het dan beschouwen als door de wil van God. Zo staat het er. En het eigenaardige is dat Paulus in plaats van naar Rome te gaan heel ergens anders naartoe ging. Want waar ging hij naartoe? Naar Jeruzalem. Hij ging naar Jeruzalem. En waar kwam hij terecht? Ja, in Rome. In Rome. Hij ging naar Jeruzalem, alwaar hij gevangen genomen werd. En hij werd als een gevangene getransporteerd naar Rome. Dat was de wil van God. En over het hoe en waarom zullen we nu niet praten. Maar één ding is duidelijk, dat hij toch in Rome kwam. Hij heeft ongetwijfeld van tevoren geweten dat hij daar komen zou. Dat heeft in zijn leven een rol gespeeld. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat hebben de meeste mensen wel, dat ze van tevoren zelf vaak als kind al weten wat ze later zullen gaan doen. Dat ze dat gewoon op een of andere wijze instinctmatig aanvoelen. Ik zeg instinctmatig. Ik weet niet of dat iets met instinct of met de geest of met de ziel te maken heeft, dat weet ik allemaal niet. Maar in ieder geval is duidelijk dat Paulus een verlangen had naar Rome wat gehonoreerd werd. Alleen niet op de manier die hij zichzelf had voorgesteld, denk ik. Maar hij was ook degene die zich overgaf aan de leiding van de Heer. Hij zegt, nou, als ik kans heb, ga ik. Als ik geen kans heb, ga ik niet. En dan kreeg hij de kans om naar Jeruzalem te gaan. En dan ging naar Jeruzalem. En daar werd hij gevangen genomen en daar ging hij de weg die hij feitelijk in zijn prediking en in zijn gedachten al lang gegaan was. De weg van Jeruzalem naar Rome, daar hebben we het vorige keer over gehad. En toen ging hij ook lichamelijk, letterlijk die weg als een gevangene van de Heer, werd hij buiten de legerplaats gezet, buiten Jeruzalem geplaatst en kwam hij terecht in Rome. En daar bleef hij 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en predikte in alle vrijmoedigheid onverhinderd. Dat was het verhaal. Hij kwam dus inderdaad uiteindelijk in Rome terecht, maar op een andere manier dan hij gedacht had. Maar hij leefde uit genade en hij liet het aan de Heer over hoe die weg dan zou zijn. Maar hij wilde graag naar Rome, staat er, want zegt hij vanzelf, want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Hij wilde er dus heen, wel degelijk, om hen te dienen met het woord van God en om samen met hen vertroost, bemoedigd te worden, dus vers 12, vanwege het gemeenschappelijke, het onderlinge geloof, staat er, zo het u als het mijne. Het gaat erom dat hij dezelfde dingen geloofde als de gemeente in Rome, zodat ze dus inderdaad gemeenschap met elkaar konden hebben. Hij verwachtte daar in feite geestelijke familieleden te zullen aantreffen. En dan zegt hij in vers 13, doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb om tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Hij zegt dus dat hij inderdaad verscheidene malen plannen had gemaakt om naar Rome te gaan. En op de een of andere wijze was er wat tussen gekomen. En het opmerkelijk is dat we dan niet lezen dingen als van, en de Satan heeft het ons verhinderd of dat soort dingen meer. Want bij ons krijgt Satan altijd de schuld, zoals u misschien wel eens opgemerkt zult hebben. Maar hier niet. Hij zegt, ik ben verhinderd geweest. Ach, als het de wil van de Heer geweest was dat hij naar Rome was gegaan, dan had de Heer die weg wel gebaand. En nou was hij verhinderd geweest, dus de Heer had zeker andere plannen met hem. Maar dan maakt hij zich niet zo druk over. Dan gaat gewoon de weg die open blijft. Dat is makkelijk genoeg, hè. Als je geen kant uit kunt, alleen maar één kant, dan ga je toch die ene kant op. Hoef je niet te vragen of de wil van de Heer is. Als er geen andere mogelijkheden zijn, dan ga je zo toch. Dat is leven uit genade en leven door geloof. In het besef dat God machtig genoeg is om inderdaad zelfs ons terug te brengen van een weg die we ingegaan zijn omdat we geen andere zagen. Dat was met Paulus zelf immers het geval. Paulus ging ooit een keer naar Damascus. Dat was niet goed. Nou, het was wel goed, maar hij moest ook eerst een gevangene worden eigenlijk. In een wat andere zin dan natuurlijk. In geestelijke zin meer. Maar de Heer greep hem gewoon. En zo kon het ook. En Paulus ging naar Jeruzalem. Misschien had hij ook liever naar Rome gegaan, maar die weg was niet open. En misschien zou de Heer hem wel grijpen om naar Rome te gaan. Nou, dat deed hij. Nadat hij eerst in Jeruzalem aangekomen was dan. Hè? Zo gaat dat. En zo gaat het leven van een kind van God. Dat wordt geleid. Niet uitdrukkelijk aanwijsbaar. Althans niet van tevoren. Maar achteraf wel, hoor. En dan, dat is leven uit geloof. Gewoon gaan. Gewoon doen wat onze hand vindt om te doen. Zoals Paulus het later in Filippenzen zegt. Van doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Er staat niet bij welke dingen. Nee. Er staat, het is God die in ons werk beide het willen en het werken. Volgende vers. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. De wil komt wel bij ons. Het vermogen om die wil uit te voeren komt ook bij ons. En doe het dan maar gewoon. Zonder murmureren, zonder tegenspreken, zonder te zeggen, ja, maar ik moet eerst nog zeker weten of het de wil van de Heer wel is. Moet gewoon doen. Als je eerlijk bent tegenover de Heer, je afhankelijk stelt van de Heer, dan laat hij je niet, terwijl hij erbij is, terwijl je ziet, laat hij je niet in zeven sloten tegelijk lopen, zal ik maar zeggen. Dan stort je echt niet in het ongeluk. Dan is de Heer inderdaad een Heer, namelijk een herder, die ons bij de hand houdt en ons leidt daar waar we gaan moeten. En of we dat nou kunnen aanwijzen of niet. De Bijbel zegt, zalig zij die niet zien en nochtans geloven. Laat ik u zeggen, ik zie er niks van. Maar geloof het wel. Hè? Zo. En dat is een leven vanuit de rust, bedoel ik maar. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Dat is een leven wat door de Heer geleid wordt. Zo was Paulus en hij zegt, ja, ik heb menigmaal voorgenomen tot u te komen. Ik had wel plannen, maar er is alleen niks van terechtgekomen. Hij zegt, ik had wel graag onder jullie ook wat vrucht willen hebben. Ook daar tot zegen had hij willen zijn, daar in Rome. Hij zegt, zoals ook bij de andere heiden. Maar ja, het is tot nog toe niet gebeurd. Nou, hij heeft nog tijd genoeg gehad later. Zoals we weten. Hij zegt in vers 14, beiden Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Hier kun je leren je Bijbel te lezen, in dit vers. Want Grieken, wat zijn Grieken? Het zijn mensen die lezen kunnen. Wijzen, ja, echt, wijzen. Grieken en barbaren. Het is namelijk zo dat de uitdrukking Grieken weliswaar gebruikt wordt in de zin van heidenen wanneer er staat Jood en Griek, zoals in vers 16. De Jood en de Griek. Dan is het de Jood en dat wat niet Jood is, dat is dan Griek. Maar het is hier Grieken en barbaren. En wat niet barbaar is, dat is Griek. En wat Griek is, is barbaar. En wat is het verschil? Nou, dat staat er achteraan. Wijzen en onwijzen. Dat heet dan een parallelisme. Hè? Tweemaal hetzelfde zeggen. In een parallel, achter elkaar. Want dat wat Griek genoemd wordt in het Nieuwe Testament is niet, gaat niet over degene die van de Grieken afstammen. Maar Grieken zijn diegenen die de Griekse beschaving kennen. Of geaccepteerd hebben. Begrijpt u wel? Dat is de gedachte. Laten we maar zeggen, om het eenvoudig te houden, dat zijn degenen die Grieks spreken. Want die dingen die hangen samen. Wanneer je Grieks spreekt, ken je de Griekse cultuur. Zo gaat het. Die dingen die horen bij elkaar. En als hier staat Grieken, gaat het om degenen die de Griekse beschaving aanhangen. Die daaronder geplaatst zijn. En dat betekent dus dat het gaat om de beschaafde wereld van toen. Iedereen die behoorde tot de zogenaamde beschaafde wereld, dat heette Grieken. En iedereen die hoorde tot de onbeschaafde wereld, ja, mag je niet meer zeggen. Hè? Iedereen die hoorde tot de onbeschaafde wereld, dat waren barbaren. Vroeger toen ik op de lagere school was, heette dat nog wilden. Ja, tegenwoordig mag je dat niet meer zeggen, dat weet ik. Ik heb heel wat oude literatuur thuis. Dat komt omdat de oude bijbelverklaringen over het algemeen veel schriftuurlijker zijn dan de nieuwere. Dus ik heb nog wat oude boeken en dat is een kwestie van prijs. Want oude boeken kun je vrij goed kopen in de tweedehands boekenwinkel opscharrelen. Hè? Ja, dat scheelt stukken. Dus ik heb heel wat oude literatuur, zowel Nederlands als ook heel veel Engels. En dan zijn het allemaal de wilden, hè. De onbeschaafden of bosjesmannen worden zo genoemd, allemaal. Hè? En in het Engels ook wilden, hè? Savages of zoiets. Hè? Hoe het uitspreekt weet ik niet, ik weet wel hoe ze het schrijven. Hè? Maar wilden heette dat. Dat wil zeggen de niet beschaafde mensen, mensen die de cultuur niet kenden. Dat is hier de betekenis ook. Paulus zegt, Grieken en barbaren, wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. En wat ik me naar aanleiding van dit vers afvraag, is alleen, rekent Paulus die Romeinen nou tot de Grieken of tot de barbaren? Want dat is me niet helemaal duidelijk. Maar misschien is het wel zo dat beide vertegenwoordigd waren in Rome, dat weet ik ook niet. Maar waar het om gaat is dat Paulus spreekt over Grieken en barbaren. Het eigenaardig is dat hij daarin eigenlijk de Joden dus negeert. Want de Joden zijn diegenen die niet de Griekse cultuur aanhangen, maar hun eigen Joodse cultuur hebben. Die is echt afwijkend, dat is tot vandaag aan de dag nog zo. En de Joden moet je toch wel rekenen tot de beschaafde volkeren, ook in die dagen uiteraard. Hè? Dat is trouwens altijd beschaafd volk geweest. Ze waren degene die het woord ontvangen hadden en met het woord moesten dienen, het woord moesten beheren. En als je woord hebt, heb je cultuur. Dat is nu een keer zo. Maar de Joden worden hier nog niet genoemd. Het gaat hier alleen nog over heidenen in twee categorieën, namelijk beschaafden en onbeschaafden. Laten we zeggen een tweede en een derde wereld, want ik kan niet zo goed tellen natuurlijk, hè. Laat ik nog altijd gedacht hebben dat je maar één wereld had. Hè? Dacht u dat ook? Dat is niet zo. Hoe dat komt, weet ik niet. Er heeft iemand in zitten snijden, denk ik. We hebben wel eens gehoord van het woord de waarheid recht snijden. Dat wordt niet gedaan, maar de wereld wordt opgedeeld in eerst en het tweede. En de derde weet ik ongeveer wat het is. De eerste en tweede. Weet u dat? Heb je er wel eens over nagedacht? Nee, dat is geen grapje. Heb je er wel eens over na eerst en de tweede wereld? We weten alleen de derde wereld, maar waar wij nou bij horen is mij nog steeds niet duidelijk. Niemand weet het. Weet u? Nee, zie je wel. Niemand weet het. He? Is dat het westen en het oosten? Dat is de nieuwe wereld. Ja, we kennen wel de oude en de nieuwe wereld, ja. Nou ja, daar kom je niet uit. Maar dat is een leuke discussie natuurlijk, maar het punt is dat hier gesproken wordt over Grieken en barbaren en over Joden, niet vanwege het onderscheid. Want we hoeven het onderscheid helemaal niet te weten. Er wordt gesproken over Grieken, barbaren en over Joden in vers 16 namelijk. Eenvoudig omdat zij allen bereikt dienen te worden met het evangelie. En dus gaat het niet om het verschil tussen die drie groepen totaal, maar om de overeenkomst tussen die drie groepen. Joden, Grieken en barbaren. moeten allemaal op dezelfde wijze gerechtvaardigd worden voor God. En al tel je dan 1, 2 en 3, dan kan me niet schelen. Het gaat om één geheel en dat er geen onderscheid is, want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd enzovoorts. Daar gaat het om. Gaat niet om het verschil, gaat om de overeenkomst. Maar voor zover we het verschil moeten weten tussen Grieken en barbaren, zegt Paulus erbij, wijzen en onwijzen. Hij zegt, hen allen ben ik een schuldenaar. Hij zegt, en daarom ben ik ook volvaardig, bereid, betekent dat, hè? Dat is de overtreffende trap van bereid. Volvaardig om u ook die te Rome zijt het evangelie te verkondigen. Want, zegt hij, ik ben zo volvaardig, ik ben bereid om overal te gaan waar de weg geopend wordt. Want, zegt hij, ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en de Griek. Ook de Griek staat er in de vertaling, maar dat is tussengevoegd, hè. Eerst de Jood en de Griek en in feite dus ook de barbaren, want hier worden Grieken en barbaren weer als één geheel gerekend, hè. Namelijk de heidenen. Joden en heidenen. Hij schaamt zich het evangelie van Christus niet, want het is een kracht niet van Paulus, niet een boodschap die hij zelf heeft uitgedacht, niet een leer van een of andere kerk of godsdienstige sect of weet ik veel, maar het is een evangelie van Christus, dat wil zeggen het spreekt over Christus, en het is een kracht, niet van Paulus weer, maar van God, en het is een kracht tot zaligheid. Niet in de richting van de zaligheid. Want het woordje tot betekent inderdaad tot in, tot en met. Het leidt gegarandeerd tot zaligheid. Dat evangelie van God is een kracht Gods tot zaligheid. Niet het openbaart de kracht Gods tot zaligheid. Of het vertelt over de kracht Gods tot zaligheid. Maar het is de kracht Gods tot zaligheid. Als mensen zalig worden, komt dat door de kracht van het evangelie van Christus. Niet het evangelie van wie dan ook, maar het evangelie van Christus. En als wij willen dat mensen gerechtvaardigd worden voor God, kunnen we maar één ding doen, hen prediken het evangelie van Christus. Want dat is die kracht Gods tot zaligheid. Dat zijn niet onze woorden, dat is niet onze boodschap, maar dat is de boodschap die van God zelf afkomstig is, betreffende zijn Zoon, namelijk Jezus Christus onze Heer. Het is een kracht Gods die leidt inderdaad tot zaligheid. En niet het werken van de mens, niet het streven van de mens, niet het religieuze gedrag van de mens leidt tot zaligheid. Niet de wet leidt tot zaligheid, maar het evangelie, een boodschap, een woord leidt tot zaligheid. Waarom dat zo is, dat zullen we de volgende keer verder bespreken.